voorstellen, mogen tevens één minuutje gebruik maken waarom ze mee willen spreken op dit onderwerp. Meneer De Bieg, ga uw gang.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Sjaak De Bie. Ik ben inwoner van Nieuwegein. Ik woon aan de Malapetweg. Ik ben hier eigenlijk om het feit dat ik een punt wil maken van het feit groen voor rood. Dat is eigenlijk mijn punt. Ik heb een notitie gemaakt die ik bij de Griffie heb aangemeld. En dat is toegevoegd aan de stukken die zijn. Dus daar ga ik vanuit dat iedereen die kent. In de notitie pleit ik eigenlijk voor het principe groen. Geen rood voor groen. En dat moeten we niet laten gelden voor eventueel te bouwen woningen in particuliere tuinen. Maar we verzoeken om medewerking iedere keer op hun eigen merites te beoordelen. Aanleiding van dit verzoek was een informeel verzoek aan van de bouw van een woning in mijn tuin. Die een oppervlakte heeft van circa 5000 vierkante meter. Die deels gelegen is aan de openbare weg. En waarvan de omgeving al heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de bouw van die woning. Dit verzoek is echter afgewezen omdat niet voldaan kon worden aan de beleidsuitgangspunten geen rood voor groen. Voor niet in de bijlage van de woonvisie opgenomen bouwlocaties. Ik kan mij echter niet voorstellen dat het de bedoeling van het Algemene Woningbouwprogramma 2030 is om als toetsingskader te dienen voor individuele gevallen in particuliere tuinen. Die moeten een eigen beoordeling krijgen en niet bij voorbaat worden afgewezen. De portefeuille heeft echter aangegeven dat hij met handen en voeten gebonden is aan het beleidsuitgangspunt van de Raad en om die reden niet op individuele verzoeken ingaat. Ik bespeur in de woningbouwmonitor echter dat er veel individuele kavels zijn meegenomen zonder dat is aangegeven welke criteria zijn gehanteerd om deze op te nemen en waarom andere niet zijn opgenomen. Verder constateer ik dat er in de woningmarktanalyse die bijgevoegd is in de agenda, staat dat er doorstroming van de woningmarkt moet zijn.
Meneer De Bie, wilt u afronden?
Ja, ik ga het afronden. Hierin staat dat er aandachtspunten voor beleid moeten zijn. Eén daarvan is dat er doorstroming moet zijn van woningen. Het aanbod aan luxere woningen is beperkt. Door mijn perceel hiervoor te bestemmen, denk ik bij te kunnen dragen aan de verwezenlijking hiervan. Om deze reden verzoek ik het algemene uitgangspunt geen rood voor groen niet te hanteren voor individuele aanvragen, maar deze op eigen merites te beoordelen.
Dank u wel. Meneer Van Kats.
Nou, ik ben een zwager van Sjaak. Ik ben er als morele ondersteuning. En als er nodig mocht zijn, kan ik nog inbreken tijdens het overleg.
Oké, dank u wel. Wie van de commissieleden mag ik het woord geven? De heer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, dank voor uw verhaal. Ik moet wel even zoeken hoe ik dat in die woonvisie moet plaatsen, maar dat is een andere discussie. Mijn vraag is even, op welk moment heeft u die aanvraag ingediend? Want daar staat u vrij om een initiatief te nemen. En op welk moment heeft u een reactie van het college gehad dat dit niet mogelijk was?
Nou, ik ben... Ik ben al zeg maar jaren en jaren bezig om mijn perceel tot een woningbouwperceel te laten bestemmen. De gemeente is daar niet toe genegen eigenlijk om in dat gebied, of was daar niet toe genegen om in dat gebied dat toe te staan. Vervolgens zijn wij vorig jaar augustus uitgenodigd bij een van de buren die dus toestemming heeft gekregen om een bouwlocatie te doen of een huis te mogen bouwen in datzelfde gebied. En waarvan bij mij toen weer eigenlijk het idee opkwam van joh, waarom nou de ene wel en de ander niet. Nou, wat blijkt, in al die visies was dat de industrieterrein. Ik weet niet of dat u een beetje bekend bent in die buurt, maar dat is een hele lange gang. Ik denk dat de gemeente al 20 jaar met dat gebied bezig is om een goede bestemming aan te geven. Nou, mijn perceel ligt daar eigenlijk naast. En ik heb al jaren het idee dat mijn perceel eigenlijk een beetje anders behandeld wordt als de anderen. En vandaar dat ik toen de tijd weer de handschoen opgepakt heb. En gezegd heb, joh, als het bij de een zou moeten, dan moet het ook bij de ander. En daarbij heb ik toen een gesprek met de wethouder aangegaan. Eigenlijk al vanaf augustus met de gemeente. Daar kwamen we eigenlijk niet zoveel verder omdat we eigenlijk geen uitspraken kregen. Toen hebben we eindelijk in februari een uitspraak gekregen van de gemeente. Dat hebben we via een informeel verzoek gedaan. om dus te horen wat de gedachte van de gemeente was. En ja, die zit dus aan het feit van, joh, er mag geen groen voor rood. Dus daar zit ik aan vast, dus eigenlijk kan er niet zoveel.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, dank voor uw uitleg. Maar dan is toch mijn vraag niet echt beantwoord. Want goed gebruik is dat u een initiatief in kan dienen bij het college. Begeleid door een aanvraag omgevingsvergunning. En daar wordt dan formeel een antwoord op gegeven. En dan kunt u een rechtsgang plegen. Maar dat, begrijp ik, is allemaal nog niet gebeurd.
Nee, omdat ik het...
Oh. Meneer Katz?
Misschien is dat goed om toe te lichten. Naar de aanleiding van die informatieavond in augustus is eigenlijk, zijn er weer contacten gelegd met de gemeente. Daar is een gesprek geweest met de behandelende ambtenaar. En die is gezegd, nou, die heeft toen al aangegeven, er is een discussie over rood voor groen. Dus het zou moeilijk worden. Maar hij zegt, ik ga het intern bespreken bij zowel de stedenbouwkundige als ik ga het met de wethouder opnemen. Dat heeft geduurd tot februari dat wij daar antwoord op kregen. Informeel, die zegt, jullie hebben geen formeel verzoek gedaan. Dus, maar als jullie dat gaan doen, dan krijgen jullie het antwoord dat er geen medewerking komt, omdat in de beleidsnota die hier vanavond aan de orde is, het uitgangspunt is geen rood voor groen. Daarop hebben wij een gesprek aangevraagd met de wethouder. Hoe ligt dat nou? En de wethouder heeft daar ook aangegeven van, ik ben met handen en voeten gebonden aan dat beleidsuitgangspunt. Dus als jullie met een verzoek komen, dan komt daar een nee op. Ik heb geen, en dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, ik heb geen zin in een discussie met de raad over zulke soort zaken. Waarbij wel wordt aangegeven, er zijn meer gevallen geweest waar wij nee op hebben gezegd. Hij heeft toen ook gewezen op, zeg maar, deze avond. Hij heeft gezegd, jullie kunnen daar als burger daarop inspreken en zelfs meepraten. En dat hebben wij gedaan door middel van, zeg maar, de notitie die ook ook voorgelegd is. Dus wij vinden dat het geen goed uitgangspunt is dat, zeg maar, het voor individuele gevallen waar voldoende ruimte is, die vaak afgeschermd zijn en helemaal geen bijdrage leveren aan, zeg maar, de leefomgeving. Als je op voorhand al gaat zeggen, geen rood voor groen, dan laat je potentiële aantal kansen liggen. En als je dan kijkt in de bouwmonitor die we...
Wilt u afronden, meneer Katz?
Nou, dat is prima.
Commissieleden, want we hebben voor dit onderwerp een half uur staan. Als we op deze manier het stuk willen behandelen, dan gaat het heel erg lang duren. Dus ik wil nu eerst even de commissieleden de mogelijkheid geven om over het onderwerp zelf, de aanvulling van de woonvisie, gewoon te behandelen. Wie wil daarover een vraag stellen? Ga uw gang, heer Nebbeling.
Yes. Wethouder, wat betekent het toevoegen van betaalbare middenhuur in het licht van de discussie die we voeren over middenhuur in de binnenstad? Met wel of geen grondpositie, hoe zorgen we ervoor dat de ambitie daadwerkelijk gehaald wordt?
De wethouder.
Ja, dank voorzitter. Dat is een van de belangrijke redenen dat deze aanvulling op de woonvisie hier nu ligt. We hebben met elkaar geconstateerd dat het gat tussen sociale huur en vrije sectorhuur, dat behoorlijk oningevuld blijft. Middenhuur, dat definiëren we dan tussen de 710 en 950 of 1000 euro, een beetje afhankelijk van hoe je smaak is. En daar waar er al middenhuur gebouwd wordt, is het of heel klein, of het is precies 950 euro, zeg maar. En dat maakt dat wat op dit moment ongereguleerd gerealiseerd wordt, eigenlijk geen functie speelt ook in de ontlasting van de sociale huur en de doorstroming daaruit. Het college wil graag daar meer grip op krijgen. Dus vandaar dat we in deze aanvulling op de woonvisie hebben gezegd dat uitgangspunt hebben neergelegd. Want dat geeft ons de gelegenheid om vervolgens beleidsregels te maken om in nieuwbouwprojecten daar ook regels aan te stellen. Maar dat kan pas als uw raad ook heeft uitgesproken via deze aanvulling dat we het belangrijk vinden om die middenhuur ook te kunnen sturen. En dan kun je denken aan regels over prijs-kwaliteitverhouding. Dus bij bepaalde formaten maximale huurprijzen. Dat betekent ook dat we in ons grondbeleid kunnen kijken, als je refereert aan de binnenstad, wat we daarmee kunnen doen. We worden daarbij een beetje geholpen door een recente behandeling in de Kamer van de verlichte markttoets, zoals dat heet. Die corporaties in het niet-DAP gedeelte eenvoudiger toegang geeft tot het bouwen van die middenhuurwoningen. En dat maakt dat we ook in de herijking van de GREX, die we van City, die we in oktober of november hopen te behandelen, met verbeterde inzichten kunnen komen over hoe we die betaalbare middenhuur in de binnenstad kunnen realiseren, zonder dat we daar nou, die enorme bedragen in moeten investeren die we vorig jaar nog voor ogen hadden.
Voldoende beantwoord zo, meneer De Brinker. Dat is uitgebreid antwoord volgens mij. Meneer De Wal.
Ja, voorzitter. Ja, de wethouder geeft al een open deur. Middenhuur. U zegt het zo makkelijk. 750 tot 1000 euro. Nou, wij vinden dat eigenlijk niet toelaatbaar. Ik bedoel, we hebben het hier over mensen die een huis zoeken. Die vaak ook jongeren zijn. En die dus geen hypotheek kunnen krijgen. Maar een flatje huren voor 800, 900 euro. Dat is de mogelijkheid. Wat gaat u nou doen om boven die liberalisatiegrens, daar hebben we het al eens eerder over gehad, die 670 euro geloof ik. Wat gaat u nu doen in de toekomst, ook met dit stuk, om te zorgen dat deze mensen die allemaal in dit segment belanden, straks niet met ongebreidelde huurverhogingen per jaar opgezadeld worden. Want u weet dat boven de liberalisatiegrens er geen grens is aan een maximale huurverhoging. Dus hoe gaat u dat borgen?
De wethouder.
Nou, dat begint met stap 1, dat ik u heel erg ga vragen om deze aanvulling op de woonvisie vast te stellen. Want dat geeft mij het instrument om ook naar marktpartijen toe te zeggen, er geldt beleid in deze stad dat we grip willen hebben op die middenhuur. Ik heb net al iets gezegd over beleidsregels prijs-kwaliteitverhouding, minimaal aantal meters, minimaal maximale prijs per vierkante meter bij realisatie. Maar u duidt dan nog op het vervolgvraagstuk. Hoe ga je dan om met huurverhogingen? Hè? Want je kunt het misschien betaalbaar bouwen. Maar als je in de jaren daarna enorme verhogingen toepast, dan loopt het weer van je weg. Daar is wel goed nieuws over te melden. Want een aantal institutionele beleggers hier in de regio, een stuk of 15, hebben aan de gezamenlijke gemeentes en de provincie een biedboek middenhuur aangeboden. En daarin committeren ze zich aan... het inschrijven op bouwprojecten waar ze maximaal 2% huurstijging boven inflatie per jaar zeggen door te voeren. Dat klinkt aardig en het is een eerste begin, want daarmee heb je het in ieder geval al een beetje in de grip. Ik heb zelf wel tegen die gezamenlijke beleggers gezegd, 2% boven inflatie, als je dat 15 jaar lang doet en je bent ook pensioenhouder bij jouw organisatie waar je pensioen niet 2% boven inflatie stijgt, loop je toch 30% uit elkaar. Dus ik zie het als een beginbod. Maar wat het in ieder geval, en dat is wel de winst, aangeeft, is dat beleggers, in ieder geval institutionele beleggers, op dit moment bereid zijn om ook hier gewoon het gesprek over te voeren. Op het moment dat ze bij de gemeente aankloppen voor grondaankoop of vergunningverlening. Maar het begint met, laten we met elkaar afspreken dat we daar ook echt op willen sturen.
De heer Temmink.
Voorzitter, dank u wel. Ik was een beetje verheugd deze week en volgens mij hebben ze hier op de vierde verdieping staan juichen. De eindelijk gaan de hoogspanningsmasten onder de grond. En dat betekent dat we in zowel Blokhoeven als in Galenkop grond vrij krijgen om te bouwen. En ik schat op alle twee die wijken ongeveer 200 woningen. Hoe worden die in de woonvisie ingepast of wordt er weer een nieuwe woonvisie gemaakt?
De wethouder.
Voor Blokhoeven hebben we de woningen gewoon ingetekend staan, voorzitter. Dat zijn woningen die altijd al in de wijkontwikkeling Blokhoeven hebben gezeten en die op een gegeven moment een rood kruis hebben gekregen toen in 2005 minister die vrijwaringszone verbreedde. Maar op het moment dat die hoogspanningsleiding onder de grond gaat, dan komen die woningen weer terug in het spel. Dat zijn er ongeveer 120. Voor Galenkop en overigens ook voor Huis de Geer hebben we in dat tijd al in 2007 verkend of er nieuwe woningbouwlocaties beschikbaar zouden kunnen komen die ook als kostendrager zouden kunnen dienen. Daarvan is toen de afweging gemaakt dat in ieder geval niet zodanig grootschalig is dat dat als kostendrager kan bieden. Maar bovendien dat zowel in Huis de Geer als in Galenkop de waarde en waardering voor de groene zone onder die hoogspanningsleiding zo hoog is. Nou, dat we niet staan te trappelen om die nu in te richten als woningbouwlocatie. Dat zou ook een nieuwe rood voor groen zijn, om maar even de link naar meneer De Biet te leggen. Dus ik heb niet op mijn lijstje staan dat ik voor die twee wijken na verkapeling van de hoogspanningsleiding met nieuwe woningbouwlocaties naar u toe kom.
Mevrouw Kuiper.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag over de aantallen. Ik las dat er beoogd wordt om 1000 woningen in het middensegment te realiseren. En ook al vind ik het mooi om te lezen hoe dat dan gereguleerd zou moeten worden. Verbaas ik me toch wel over dat cijfer. Want als ik dan kijk en bedenk dat er nu een kans wordt gecreëerd om meer woningen te realiseren en de wijken toekomstbestendig te maken, dan vind ik het vreemd dat je dan niet structureel gaat kijken hoe kun je die druk op het middensegment nou verbeteren. Hoe denkt de wethouder hierover?
De wethouder.
Ja. We hebben ons voor die 1000 woningen in de middenhuur hebben we ons laten leiden door het onderzoek wat Compane gedaan heeft. Dat heeft u ook bij de stukken aangetroffen. Die zeggen, programmeer nou 20% in die gereguleerde middenhuurklasse. En in de oorspronkelijke woonvisie 2015, waar dit een aanvulling op is, is middenhuur natuurlijk niet het enige doelgroep van beleid. We hebben het ook over starters, we hebben het ook over sociale huur, maar we hebben het ook over stijgers, mensen die echt een wooncarrière te maken hebben en wat meer verdienen. Dus het is ook een beetje zoeken naar de balans in waar ga je de schaarse ruimte op inzetten. En we hebben met deze aanvulling geprobeerd om die balans ook goed te vinden. Uw fractie van de ChristenUnie heeft eerder die vraag gesteld. We hebben 8% nu middenhuurwoningen, terwijl het landelijk gemiddelde 13 is. Met die 1000 gaan we ook heel hard richting die 13. Hè? Want die 8% dat is om en nabij de 2500 woningen. En dan doen we er 1000 bij. Dus dat is echt een enorme stijging van de woningen in dat segment.
Mevrouw Kuipers.
Enerzijds volg ik u. Aan de andere kant denk ik, dit plan is gericht op het tegemoetkomen van de woningbehoeften als we kijken naar de groei van deze regio. Zoals ik het ook heb gehoord op die bijeenkomst van de U16. Dus dan is mijn vraag, bent u het met me eens dat je dan hiermee niet een goede impuls geeft aan het realiseren van de doorstroom? Begrijpt u mijn vraag?
De wethouder.
Ja. Ja, zeker begrijp ik uw vraag. En ik denk nou juist dat we daar wel precies een impuls aan de doorstroming geven. Want de oorspronkelijke doelgroepen van beleid, starters, senioren met een zorgbehoefte en stijgers in de woningmarkt, dat blijft de onderligger voor het woningbouwprogramma wat we ook na deze aanvulling doen. Waarbij we op dat middenhuursegment met deze aanvulling woonvisie strakker kunnen reguleren als gemeente, dus strakker kunnen sturen dan dat we voorheen konden. Maar ons hele woningbouwprogramma blijft gericht op doorstroming in de nieuwe Gijnse woningmarkt, oftewel op het toevoegen van kwaliteiten die we op dit moment niet of onvoldoende hebben. Juist omdat we weten dat er heel veel, nou, met name toch oudere mensen in eengezinswoningen wonen die dolgraag die verhuisstap willen maken. Dat er in de regio heel veel jonge gezinnen op zoek zijn naar van die leuke eengezinswoningen betaalbaar zoals ze die in Nieuwegein hebben. Dus op die manier brengen we de woonwens van Nieuwegeiners samen met de regionale behoefte aan het vrijmaken van meer eengezinswoningen. Ik denk dat we dat juist met dit met deze aanvulling op de woonvisie nog een stap sterker doen dan wat we dat nu al deden.
Mevrouw Verzee.
Dank u wel, voorzitter. In bijlage 6 van deze documenten van het advies van de ASD staat nog een voorstel om het woningprogramma te monitoren, waarbij de realisatie wordt afgezet tegen de plannen en tegen de woningmarktanalyse zoals hier ook de grondslag hebben gelegen. En ik zou graag van de wethouder willen hoe hij daar tegenaan kijkt.
De wethouder.
Ja, we doen dat al. Hè. We hebben al sinds jaar en dag, al sinds 2006 volgens mij, de woningbouwmonitor die we opstellen, waarin we de woningbouwproductie niet alleen in aantallen, maar ook in kwaliteiten. Één gezins, meer gezins, welke prijskategorie is het huur, is het koop, monitoren en in de gaten houden. Dus die monitoring die doen we.
Ja. Meneer Verdam.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even nog een reactie op de beantwoording van de wethouder met betreffende ouderen die graag door willen stromen. Nu zijn die woningen eigenlijk heel weinig in Nieuwegein. En de woningen die dan eventueel beschikbaar zijn, die zouden volgens mij te duur zijn. Is de wethouder bereid om eens te kijken naar een verhuisvergoeding dan wel een afspraak met de woningbouwvereniging om deze bewoners die al in te grote woningen zitten te compenseren of te laten compenseren in de huur? Dit is een werkbaar voorstel op de Utrechtse Heuvelrug, weet ik. En goed, ik krijg de stukken nog alleen niet zo makkelijk ter beschikking. Maar dat schijnt heel goed te werken om juist die ouderen te helpen de stap te nemen naar een laagdrempelige woning. Wil de wethouder daar eens naar kijken?
De wethouder.
Ja, voorzitter, de heer Verdam zegt eigenlijk twee dingen. Er zijn onvoldoende woningen om naartoe door te verhuizen. En als er al een woning is, dan is het nog een hele stap om die stap ook te zetten, om die verhuizing te gaan doen. Hij heeft in allebei de punten gelijk. Daarom hebben we ook, en dat ziet u op pagina 15 van deze aanvulling woonvisie ook, hebben we die zorgcirkels geïdentificeerd. En het is echt vaste lijn in dit huis inmiddels sinds we de woningbouwprogrammering in 2017 hebben vastgesteld. Dat als er een initiatief binnen zo'n zorgcirkel is, dat we dan altijd eerst kijken naar zijn er mogelijkheden om wonen en zorg toe te passen. En ook afspraken maken met de initiatiefnemer over voorrang voor nieuwigheidse doorstromers die uit de eengezinswoning komen. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen die langer zelfstandig thuis wonen ook dat in hun eigen omgeving, binnen hun eigen sociale netwerk kunnen doen. En dat heeft ook succes. Ik noem de Van Reeshof, ik noem binnenkort de Nijemonde, de locatie Zuilenstein. Op de Ducatenburg is daar een project voor in ontwikkeling. Het Jucotrein gaat binnenkort ingediend worden als verzoek. Dus zo zie je overal in de stad, binnen die cirkels, zowel in de sociale huur als in de vrije sector, betaalbare vrije sector, zie je woningen geschikt voor ouderen wonen en zorg ontstaan. De afgelopen 2,5 jaar hebben we gewerkt samen met de corporaties met een verhuisadviseur. Dat is iemand die met mensen die een verhuiswens hebben, ouderen, op zoek gaat naar wat is dan voor jou geschikt. En dat is echt nodig, want verhuizen is nog best ingewikkeld in dit land met al die regels die we hebben. En die zoekt niet alleen hoe kom je bij een geschikte woning, maar ook ondersteuning bij hoe regel ik de verhuizing. Hoe doe ik dat met Woningnet? En met corporaties hebben we de afspraak gemaakt bij de introductie van die verhuisadviseur dat als mensen naar een andere corporatiewoning verhuizen, dat ze nooit meer dan 50 euro meer huur gaan betalen. Om op die manier ook, zeker mensen met hele oude huurcontracten, die hebben soms ook nog hele lage huren, om te voorkomen dat je niet vanwege de huursprong die je moet maken, daardoor belemmerd wordt om die doorverhuizing te doen. En ik weet dat er individuele corporaties zijn die ook nog flankerende maatregelen treffen in de zin van samenwerking met een verhuisbedrijf om daar ondersteuning in te bieden. Dus nou, zo hebben we een heel pakketje van maatregelen om precies die beweging op gang te brengen.
Heer Nebbeling.
Yes. Even een paar sprekers terug weer, maar even naar het bruggetje van mevrouw Kuipers. De ambitie van het college is duidelijk, meer woningen. Maar veel gemeenten in de omgeving hebben nog geen of een onscherpe ambitie wat betreft wonen. Worden andere gemeenten binnen de U16 geholpen of gemotiveerd om te werken aan het op papier zetten van een eigen ambitie, meneer de wethouder?
De wethouder.
Ja, en als dat al niet is omdat we elkaar daar in de regio over aanspreken, dan is dat wel omdat de minister ons allemaal achter de broek zit met haar bouwen, bouwen, bouwen mantra. We hebben in U10 verband, eigenlijk U16 verband, en we hebben daar maand of twee geleden ook een raadsinformatieavond over gehad, hè, hebben we een aantal bouwstenen laten opstellen over welke ruimtelijke vraagstukken er de komende 20 jaar op ons afkomen. Woningbouw is er daar één van. Ruim 100.000 woningen moeten er nog bij in de komende 20 jaar. We hebben ook in beeld laten brengen welke woningbouwplannen er al liggen bij de gemeente. En als je dan een beetje doorvraagt, dan komt er best veel harde en zachte plancapaciteit uit die gemeentes omhoog borrelen. En dan zie je dat we ongeveer de helft van die woningbehoeften in beeld hebben. En we hebben ook met elkaar uitgesproken, die andere helft die gaan we ook vinden met elkaar. Dus dat doen we niet gemeente voor gemeente. Maar we hebben ons echt gecommitteerd om met z'n zestienen de locaties voor die nieuwe woningen te vinden. Dat zal niet allemaal binnenstedelijk gaan. Hè, dus dat zijn ook vraagstukken op als je dan moet uitleggen waar doe je dat dan. En we combineren dat met vraagstukken rondom werkgelegenheidsgebieden, energieopwekking, groene recreatie. Zodat je ook over 20 jaar nog steeds zegt, we hebben hier een goede stedelijke ruimtelijke inrichting. Wat je wel ziet is dat dat proces ook wel gemeentes inspireert om van dit soort eigen ambities op papier te zetten. Hè. Houten 1000 tot 5000 woningen, Bunnik 1000 tot 5000 woningen, Rondeveen 3800 woningen, Wijk bij Duurstede 1000 woningen. Nou, iedereen begint langzamerhand zo zijn wensenlijstjes over woningbouwprogramma's wel op te leveren.
Mevrouw Kuipers. En dan kom ik bij u, meneer de Mol.
Ik merk dat ik het onderwerp toch nog niet helemaal kan loslaten over waar ik het net over had. En u zei het net al, wethouder, hè, de woningbehoefte. Ja, dan denk ik toch meteen aan de druk in de regio toch weer over het middensegment. En als je kijkt naar onze buurgemeenten en anderen in de U16, en wat hun aandeel is in de sociale huurbouw, en wij met elkaar nog steeds gewoon die 30% sociale huren hebben afgesproken. Ik dacht 30. Dan kan ik het gewoon niet helemaal plaatsen. Dat dan toch zo in mijn hoofd nog steeds weinig in het middensegment erbij komt in verhouding. Want ja, ik heb heel goed geluisterd. Dat reguleren is ontzettend belangrijk en echt een hele mooie stap. Maar daarmee maak je niet die inhaalslag in de behoefte. En mijn vraag is eigenlijk dan aan de VVD en CDA of zij dat ook zo zien.
Mevrouw Visser.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraagje aan de wethouder in zaken deze woonvisie.
Nee. Mevrouw Kuipers stelt u een vraag, mevrouw Visser.
Ik zat nog even wat te lezen. Mag ik de vraag dan nog een keer horen?
Het CDA, heeft hier wel gelijk een antwoord te praat? Ja, meneer Temmink?
Dank je, voorzitter. Wat wil je precies horen? Want ik begrijp je vraag ongeveer wel waar je heen wil. Maar we hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat we naar 25% sociale woningbouw gaan. In de vernieuwingen, dus daar zitten we al minder. En in de woonvisie wordt vastgesteld dat we meer middenhuur gaan doen. Dus ik begrijp niet helemaal wat je wil weten van me.
Ja, Kuipers.
Of u het genoeg vindt.
Oh. Even microfoon uit.
Ja, of u dat dus ook genoeg vindt. Want mijn betoog is eigenlijk, ik vind het niet genoeg om onze wijken toekomstbestendig te maken. En dit is de ultieme kans, als je kijkt naar de aantallen waar we dan naartoe gaan, dat je daarop meer zou moeten inzetten.
Nou, ik denk dat er ook nog wel een paar andere dingen spelen. En dat staat ook in de woonvisie vrij duidelijk. Dat we ook moeten gaan kijken naar een verhoging van de kwaliteit. En ik denk daarbij aan grondgebonden woningen, waarbij je die doorstroming kan versnellen. En als die doorstroming verbetert, dan hebben we aan de inbreng van deze middenhuur naar mijn idee voldoende.
Mevrouw Visser, inmiddels een antwoord.
Excuses. Wij hebben natuurlijk zowel in ons verkiezingsprogramma als nu ook in de coalitie inderdaad de afspraak gemaakt dat wij in principe naar een lager percentage aan sociale huurwoningen willen. In dit voorliggende visie is het exacte aantal sociale huurwoningen exact 30%. Dus wat dat betreft is er dan denk ik voor u geen discussie over. Volgens mij is het streven hiermee, en dat is ook wat de VVD altijd heeft gewenst, is doorstroming mogelijk maken. Dus dat betekent een gevarieerd aanbod voor verschillende groepen, zodat iedereen een passende woning kan vinden.
Meneer Verdam.
Nou, ik wil daar graag op reageren, voorzitter. Nou horen we dat het coalitieakkoord 25% zegt. Hoe gaan we dat dan rijmen ten aanzien van de sociale woningen die momenteel verkocht worden door woningbouwverenigingen? Een oplettende bewoner heeft een aantal fracties een lijstje opgestuurd met een 19 sociale woningen die verkocht zijn in